Welkom allemaal. Mooi om hier vanavond, eerste lessen bier van dit jaar, om met zoveel mensen samen te mogen zijn. Het thema is vanavond klaar voor de start. Wij zijn klaar voor de start van een nieuw jaar. Iedereen waarschijnlijk goede voornemens, waarvan na 2 weken al een heleboel van de baan zijn. En Jarno gaat hier ons vanavond meer over vertellen. Verder is er heel veel veranderd binnen de teams. We hebben heel veel nieuwe mensen. Nieuw iemand voor de Beamer. Hartstikke mooi dat je bent, Jasper. En we hebben een nieuw aankleedteam die echt ontzettend veel werk hebben gedaan voor vanavond. We zijn er heel blij mee. Dankjewel. En het nazorgteam die start vanavond. En Peter gaat hier iets meer over vertellen.
Goedenavond allemaal. Ja, zoals Geesje al zei, vanaf vanavond hebben we elke avond bij de Best to Be een nazorgteam. Elke avond zal het bestaan uit ongeveer 4 mensen. En wij zijn er voor jullie. Dus heb je behoefte aan gebed? Of zou je misschien gezegend willen worden? Misschien heb je iets om voor te danken? Wil je gewoon even praten? Misschien over liederen die je gehoord hebt? Of misschien over de overdenking? Heb je vragen? Dan kun je bij ons komen. Wij zijn te herkennen aan de witte keycards met de badges. Er staan de namen op. Vanavond, we zitten achterin. Gaan we handen omhoog achterin. Dus daar zit het nazorgteam. We bestaan vanavond uit Jacobien, Laura, Anja en Peter. Na de preek zullen wij achter de schuifband plaatsnemen. Dus zeg je van nou, ik heb toch behoefte aan een van die dingen die ik net noemde. Kun je naar achteren gaan en dan vangen wij jullie op. En dan, dus niet alleen van de zware dingen, maar misschien heb je ook iets gewoon om voor te danken. Heb je misschien een vraag? Ook daarvoor zijn wij. En dan wens ik jullie verder een hele gezegende dienst.
Zal ik jullie volgen in gebed? Trouwe, machtige Vader. Heer, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Heer, dat u weer zoveel mensen hierheen hebt gebracht, Heer. Dank u wel dat we samen zo uw naam groot mogen maken. Wilt u vanavond bij ons zijn? Wilt u ons kracht geven als we misschien een taak hebben? Wilt u ons kracht geven als we hier mogen luisteren en mee mogen zingen? Heer, wees zo bij iedereen die hier vanavond is. Wilt u uw geest uitstorten, Heer, dat we aangeraakt mogen worden? Heer, dat we u groot mogen maken. Want dat is het allerbelangrijkste, dat we kunnen laten zien wie u bent. Heer, wees zo bij ons vanavond. Amen.
Straks op de wolken komt. En elke ketting breekt, en elk gebroken hart biedt vrees. Wie kan onze God ooit stoppen? Want God is de Leeuw, de Koning van Juda. Hij brult, hij is machtig, hij wint onze veldslag. Elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het Lam, het offer dat kwam voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vragen. Elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor de Lam. Elke knie zal voor hem buigen. Be Wie kan onze God ooit stoppen? 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 Zing maar mee. Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen?
Nou!
God komt als hij wil. Oh, Thank you.
Zo, als zo tof het nieuwe jaar mag beginnen, dat belooft nog wat voor 2019. Dankjewel, ook voor de aankleding hier, mooi. Mooi ook dat mensen goede voornemens hebben opgeschreven. Daar kunnen we nu nog even mooi mee aan de slag. Voordat ik verder begin te praten, hebben we eerst een filmpje. Die is vrij kort, let goed op. Hij komt als goed is minimaal twee keer. Dus, nou ja, ik weet ook dat de mensen meeluisteren thuis die denken, wat gebeurt daar? Dit is een man die waarschijnlijk een goede voornemen heeft om wat te gaan hardlopen op een loopband. Maar hij valt wat af, is nog wat onwennig. En tegelijkertijd probeert hij direct het te verbloemen voor de rest. Van, nou, huppakee, gaat hij direct even opdrukken. Niks aan de hand, dit hoort allemaal bij mijn uitgedachte oefening. Nou ja, wij zijn allemaal, zeg maar, zijn we, in elk geval degenen die hier zijn, zijn 2019 weer begonnen. Sommige van jullie hebben misschien goede voornemens, andere misschien nog niet. Maar zijn we klaar voor de start? Zijn we klaar voor het nieuwe jaar? Op dit moment, de meesten weten het wel, ik ben arbeidspsycholoog, ik begeleid veel mensen in mijn werk. En op dit moment ben ik veel trainingen en workshops aan het ontwikkelen. En dan lees ik ook veel wetenschappelijke bronnen. Vooral de grote opdrachtgevers vinden dat ook belangrijk. Maar wat ik dan altijd mooi vind als ik dat dan lees en als ik daar weer mee bezig ben, dan eigenlijk kom ik altijd weer uit bij Jezus. En ook vanavond ga ik met jullie iets delen. Het wordt vanavond als het goed is heel praktisch. En ook dit begon ik in wetenschappelijke bronnen te lezen en de psychologen die dit allemaal ontdekt hadden, die klappen zichzelf op de borst van hé, moet eens kijken wat we ontdekt hebben. En dan sla ik de Bijbel open en denk van jongen, het stond er al lang in. Je had gewoon 2000 jaar eerder moeten zijn als je de primeur had willen hebben. Klaar voor de start. Ik heb hier maar een plaatje van schaatsen gepakt. Schaatsen, ik weet niet, wie heeft schaatsen gekeken van het weekend? Nou, twee mensen, drie mensen. Nou, dat is niet heel veel. Ik zelf ook. Maar misschien waren mensen nog niet wakker. Wie heeft de schaatsen gekeken? Kijk, er zijn er al iets meer. Yes. Ook zo genoten. Dat is toch prachtig. Die mensen. Ik vind het mooie van schaatsen, vind ik altijd. Het is zo gemoedelijk. Een bepaalde soort spanning, maar ook een bepaalde soort rust erin. Maar zijn we klaar? Voor de mensen die thuis de dienst volgen of elders, Matthäus 16 en 17, die pak ik erbij. Ik maak nog even een klein uitstapje naar Exodus 30, maar die gaan we niet lezen. Nou, in Matthäus 16, ik loop er eerst even met jullie doorheen, die mag nog even wachten als je wilt. Ik geef wel een signaal aan. Matthäus 16, daar vindt zo'n kantelpunt plaats. Hè? Eerst begint dat verhaal, en jullie kennen dat misschien wel, is dat Jezus die vraagt op een gegeven moment aan zijn discipelen van Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan gooien de discipelen die gooien al die geruchten erin. Hè, van nou ja, de een zegt Elia of Jeremia of Johannes. Of, oh ja, of één van die andere profeten. Hè, dan hebben we direct alles afgedicht. En dan zegt Petrus maar, wie zeggen jullie dat ik ben? En ik stel me zo voor, het staat er niet, maar dan stel ik me zo voor, dat de meeste discipelen een beetje zo naar de grond staan te loeren en denken van ja, ik weet het niet of ik durf het niet te zeggen. Maar dan heb je gelukkig altijd nog iemand, één iemand in de groep die wel haantje de voorste is. En Petrus die klapt hem erbovenop en die zegt, Jezus, u bent de Messias. En wat doet Jezus? Jezus zegt, ja, dat klopt. En die geeft Petrus nog een enorm compliment. Hé, maar Petrus, met jou, jij gaat nog mooie dingen doen in het koninkrijk voor mij. En Petrus, die stelt zich dat dan zo voor. Tenminste, moet je eens voorstellen, hè? Die mensen, die kijken al eeuwen uit naar de Messias. De Messias die hun zou verlossen. Afrekenen met al het kwaad, met die Romeinen die hun zitten te treiteren en te pesten en te doen. Met alle andere zonden en alle verschrikkelijke dingen die er zijn. En hier is hij, de Messias. En Petrus die mag naast hem staan. Is toch kikken? Is toch gaaf als je dat ontdekt van wow, hij is echt de Messias. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Petrus dan ook zo denkt van wow, dit is hem. En die stelt zich misschien wel voor om dan minister van onderwijs of weet ik wat te worden. Maar Petrus die ziet zich een grote toekomst voor zich. Misschien wel met de nieuwste Tesla Model S. Misschien is dit niet eens de nieuwste, maar dit vind ik wel een hele mooie. Of een mooi paleis. En Petrus, die je ziet eigenlijk in de tekst langzamerhand, die bloeit helemaal op. Hè? Die denkt van nou, hoppakee, nou gaan we ervoor. En wat zegt Jezus dan? En ik moet teksten even in de Bijbel bijpakken, maar jullie zien hem op de beamer. Matthäus 16, vers 21. Even kijken. Vanaf die tijd, dus Jezus heeft zich net kenbaar gemaakt. En dan zegt Jezus, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. Door toedoen van de oudsten, de hoge priesters, de schriftgeleerden en dat hij gedood moest worden. Maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En dan zegt Jezus, die zegt eigenlijk van, joh, weet je wat, als ik de wil moet doen, hè, als ik die Messias dan moet zijn, dan moet ik dus lijden, dan moet ik sterven en dan moet ik opstaan. Dus als ik de Messias wil zijn, dan moeten deze dingen gebeuren. En Petrus, joh, die daar kan er niet in. Die had net zijn hele mooie beeld van zijn Tesla, weet ik, alles voor ogen. En nu in één keer, nee, dit? Nee, Jezus, u zult de wereld redden. Dus Petrus die gaat vol in tegen Jezus. En vervolgens zet Jezus hem op zijn plek. En Jezus zegt tegen hem van, joh, Petrus, achteruit. En hij zegt het nog veel sterker, hey, Satan, achteruit. Je hebt hier te maken met de Allerhoogste, vriend. Dus houd rekening met wat God wil. En als God zegt dat dit gaat gebeuren, dan gaat dat gebeuren. En zo zie je zeg maar de worsteling ook die Jezus daar ook ergens had. Hè? Wist je dat Jezus als hij een wonder deed, dat hij eigenlijk overal in de Bijbel zegt, niet verder vertellen, zeg niet dat ik de Christus ben. Wist je dat? En wist je, nou, dat noemen ze dan het Christusgeheim. En ik denk, en daar zijn ook goede theorieën over, maar ik denk dat Jezus dat gedaan heeft om vooroordelen te voorkomen. Maar oh, maar als jij de Messias bent, dan, hè, als u dat gaat doen, dan. Jezus zegt één keer nadat hij een wonder heeft gedaan, ik ben het. En vertelt aan de rest dat ik de Messias ben. En waar was dat? Dat was in het buitenland. Want daar kenden ze niet, daar hadden ze geen beeld van wie de Messias zou zijn en hoe die zou ingrijpen en hoe die zou besturen. Maar nu maakt Jezus zich duidelijk en Petrus heeft een beeld van de Messias en die matcht niet met hoe Jezus het uitlegt. Die matcht niet hoe Jezus het wil. vervolgens zie je dat eigenlijk door de hele Bijbel heen, dat er met deze woorden eigenlijk gesproken wordt. En ik heb hier bij de volgende slide. Even kijken. Loopt die vast? Dat kan gebeuren, kun jij niks aan doen. Wacht er gewoon. Kijk, hij staat hier. Matteüs 16, hè, als je daar 24 bijvoorbeeld leest, daar staat dan, hé, als je mij wilt volgen, dat zegt dan Jezus, dan ga je ook onbegrip ervaren en lijden ervaren. Of 27, als je mij ziet komen op de wolken, hè, als je mij ziet terugkomen op de wolken, en dat gaat gebeuren, dan krijgt iedereen wat hem of haar toekomt. Eigenlijk zie je constant twee woorden. Als dan. En in het Oude Testament zie je die ook steeds weer terug. En als je misschien letterlijk in je vertaling gaat nabladeren, dan staat het misschien net even wat anders. Maar de inhoud komt op hetzelfde neer. Als je ook het Oude Testament nagaat, God die stuurt mensen uit en die zegt tegen Abraham, ga weg. Hè? Als je weggaat, dan ga je naar het beloofde land. Mozes, als je daar naar binnen gaat, dan zal ik je zegen. Land van melk en honing. Als je daar op die pad gaat, dan doe je dit. Als je bij die mensen binnenkomt, of als de mensen niet naar je luisteren, schud dan het stof van je voeten af. En zo zit eigenlijk heel veel teksten zit dat onderhuids in elkaar. En dan denk je, nou, Janno, wat interessant. Maar het interessante komt nu. Want hier staan heel veel goede voornemens. Dank je nog wel, Erik, dat je ze hier hebt neergezet. Voornemens van mensen hier in de ruimte. Mensen vertellen over Jezus is een goed voornemen. Gaaf. Meer voor mijn eigen mening willen uitkomen. Oh, kwetsbaar dat je dat hier neerzet. Mooi ook. Niet roddelen. Wow. Meer tijd voor God vrijmaken. Afvallen. Die heeft zelfs drie streepjes erbij staan. Dus er waren meerdere die daarvoor gaan. Ik kreeg laatst ook het advies om daar toch ook maar een streepje bij te zetten. Leuke dingen doen. Vriendschappen bewaren is ook mooi, hè? We hoeven niet altijd vooruit te gaan. We mogen ook gewoon iets moois vasthouden. Waarom altijd meer? Mag het ook tevreden zijn? Even kijken hoor. Meer sporten. Geld sparen. 10 kilo afvallen. Zo, die is heel concreet. Zo staan er nog veel meer dingen. Alleen, jullie zullen allemaal, hè, we zijn nu een paar dagen onderweg. Ik kort hem even af. Ik was niet van mij hoor, die 10 kilo. Ik weet niet. Ik kort hem even af. Maar goede voornemens. Jullie weten, ik denk dat jullie er allemaal wel ervaren hebben. Goede voornemens. Is geen gedrag. Wist je dat 20% van onze goede voornemens daadwerkelijk gedrag wordt? 20%. Dus als 10 mensen iets voorgenomen hebben, dan zijn er maar 2 die daadwerkelijk gaan slagen. Sneu, hè? Dus als we nu straks op 1 februari misschien even, misschien doe je dat in de familie of in de vriendenkring, dan denk ik van, nou, weet je wat, hoe gaat het met jullie voornemens? Kijk er niet raar op dat de meesten het niet gehaald hebben. En waarom? Omdat het vaak te vaag blijft. En wist je dat? En nou komen we daar. Dit komt uit wetenschappelijk onderzoek, maar daar heb ik zo ook mijn bedenkingen bij. Wist je dat goede voornemens naar daadwerkelijk gedrag met 80% verhoogd wordt als een als-dan regel toepassen? Als ik 10 kilo wil afvallen, dan ga ik 2 keer in de week naar de sportschool, of dan ga ik meer water drinken, of dan, vul maar in. Als ik meer stille tijd wil hebben, hoe dan? Wat ga ik dan doen? Bijvoorbeeld, dan ga ik 's ochtends even er iets eerder uit. En dan zoek ik een plek op waar ik rustig en warm kan zitten. Dan sla ik de Bijbel open of dan ga ik lezen of vul maar in. Dus mochten jullie goede voornemens hebben. Pas dit dan voor jezelf toe. Wist je dat topsporters, voordat zij een wedstrijd gaan beginnen, dat zij zich in gaan beelden hoe de wedstrijd gaat lopen. En als ze dat gaan doen, dat ze dan beter gaan presteren. Als je je in een situatie verplaatst, dan ga je, als je daadwerkelijk in die situatie komt, beter presteren. Ik heb bij UMCG heb ik artsen communicatietrainingen gegeven. En roken is daar nogal een issue. En daar waren we heel vaak met dit soort regels bezig. Als je wilt stoppen met roken, dan ga ik op een verjaardag of een feestje waar ik mensen tegenkom die roken, dan blijf ik binnen. Of dan stop ik een kauwgom in mijn mond, of dan. Maar vul hem in. Als ik iets wil, dan dit. En Jezus en God voeden ons hier al heel goed mee op. Als dan. Als ik wil blijven opkomen voor de jongen in de klas die gepest wordt, dan blijf ik ertussen springen. Als er twee of meer om me heen staan, dan blijf ik ertussen springen. En hoe concreter je wordt, hoe groter de kans wordt dat het slaagt. Nou, ik hoop. Dit is volgens mij heel praktisch. Voor de mensen die iets meer in de diepte willen gaan, dan gaan we nog even verder. Matteüs 17. En mooi aan dit verhaal vind ik, is dat het eigenlijk in geen enkele andere evangelie staat. Dit is echt uniek. De meeste van de evangelieën, er zijn vier die allemaal het leven van Jezus beschrijven. En die zijn allemaal, putten ze uit Matteüs. Maar dit heeft niemand overgenomen. En toch vind ik dit best wel een heel mooi verhaal. Matteüs 17 en dan vers 24 tot en met 27. Toen ze in Capernaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: draagt uw meester de dubbel drachme niet af? Hij antwoordde: zeker wel. En toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag: wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van anderen, zei Jezus tegen Petrus: dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer. Werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerste bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je vier drachmenstukken vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei. Mooi stuk, hè? Dan lees ik dat. Dan denk ik van, joh, die Petrus die staat er gewoon te jokkenbrokken daar. Gewoon, ja, zeker wel. En hij weet gewoon, dat doen we niet. En Jezus, hè, die laat er geen gras over groeien. Petrus komt binnen en Jezus pakt een drink. Nou, Petrus, wat denk je? Moeten wij dat betalen of niet? En misschien hoeven we het niet, maar laten we ze niet voor het hoofd stoten. En dat vind ik zo gaaf. Dan Jezus zegt tegen Petrus eigenlijk: doe wat je normaal ook deed. Ga lekker vissen. Petrus die gaat vissen en die haalt daar een vis naar boven met omgerekend 120 euro in de bek. Nou, degene die vaker hebben gevist, die heeft. Ik vraag me af of dat jullie wel eens hebben meegemaakt. Maar dit is God die voorziet. En volgens mij kunnen we daarvan leren, volgende slide, volgens mij drie punten van leren. En één is, wij zijn zelf verantwoordelijk. Jezus die straft Petrus niet direct. En tegelijkertijd heeft Jezus Petrus wel in de ogen gekeken. Van, hé, wacht even, dit is niet hoe we met elkaar omgaan. En tegelijkertijd, dus als we bij Jezus komen, is het klaar. En tegelijkertijd blijven de gevolgen van onze daden blijven staan. Jezus moet nog steeds terug. Die 120 euro moet hij dus oppakken. En je moet nog steeds terug naar die tempelinners. En alsnog betalen. Nou, dat zal vast geen pretje zijn voor Petrus. En je voelt jou wel aankomen van oeh. Nou moet ik eigenlijk toch zeggen dat we het nog niet gedaan hebben. Dus dat is 1. 2. Kies je momenten van strijd. Mooi aan hierin is wat je bij Jezus ziet. Is dat Jezus eigenlijk zegt van hey, wij hoeven hier helemaal geen tempelbelasting te betalen. Waarom zegt hij dat? Nou, in Exodus 30, vers 13 staat waarom tempelbelasting überhaupt is ingesteld. En dat is voor Gods huis om hem nooit te doen vergeten. He, om constant aan hem te denken. En je ziet 5 hoofdstukken later, Matteüs 21, zie je Jezus iets doen. Als hij in Jeruzalem komt, wat is dan het eerste wat hij doet? Hij veegt de tempel schoon. Hij reinigt de tempel. En wat zegt hij? Jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Jullie doen niet wat mijn vader wil dat jullie doen. Jullie focussen op geld. Jullie focussen op wetten. Maar jullie focussen niet op God. Jezus had hier in hoofdstuk 17 had hij ook al een statement kunnen maken. Maar Jezus stelt het uit. Totdat het precies in lijn met, zoals Zacharias en andere profeten, dat het precies in lijn komt van hem. Maar nu is het moment om de strijd wel aan te gaan. Volgens mij wat we daarvan kunnen leren is, kies je moment. Als je strijd krijgt, haal adem, bid, slaap er misschien een nacht over. En kijk eens even van, hey, wacht even, is dit mijn strijd of is dit iemand anders zijn strijd? En de tweede vraag, moet ik dan ook de strijd aangaan en hoe ga ik hem dan aan? Ja, dus kies je momenten. En het laatste is het derde punt. Bid en werk. Als we willen veranderen, dan moet het volgens mij van twee kanten komen. Aan de ene kant focus op God. Hoe meer we met God tijd doorbrengen. En als je God meer wil leren kennen, moet je meer tijd met hem doorbrengen. Zo simpel is het. Dus als we focussen op God, gaan we meer van hem laten zien. Denk ook aan de vrucht. Hè? De vrucht van de geest, Galaten 5. Als je dat ook doorleest, dat gebeurt er als we meer en meer met God bezig zijn. En tegelijkertijd is het niet alleen stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Nee, God zegt ook, hey, ik heb je ook verantwoordelijkheid gegeven. Jezus zegt tegen Petrus, oké, nou prima, laat me zitten. Nee, Jezus zegt, Petrus, pak op, vissen gaan en betaal hun de schuld die we hebben, volgens hun. Dus daar zit ook een punt aan van, oké, actie. Als je verandering wilt, moet je gaan doen. Als je meer gaan sporten bijvoorbeeld. Als je dat wil, dan kun je gaan bidden. Ga je niet van afvallen. Tenzij dat je niet gaat eten. Ja? Dus als je dat wilt, moet je daad bij het woord voegen. Als je meer stille tijd wilt, moet je die dus zelf gaan inplannen. Iemand anders doet het niet voor je. De combinatie steeds, en ik denk dat dat ook lastig is voor ons als mensen, is steeds aan de ene kant God zoeken. En aan de andere kant ook zelf verantwoordelijkheid nemen. En die lopen constant door elkaar heen. Als we te veel de nadruk op het tweede leggen, hè, dus het zelf actief zijn, dan kunnen we heel snel God weer voorbij lopen. En dan gaan we zonder God. En als we te veel met alleen op God focus zijn, ja, dan kan het gevaar zijn dat er weer niks gebeurt. Dus die combinatie. Nou, tot slot, ik ga afsluiten. Ik ben begonnen met een filmpje. Een filmpje van een man die ging lopen en ging viel, maar toch weer de draad oppakt. Ik denk dat dit centraal ook voor ons hetzelfde is. Wij hebben misschien goede voornemens. Misschien zijn we nu al ergens gefaald in onze voornemens. Geen probleem. Geeft niks. Dat gebeurt. Hoort erbij. Gewoon weer opstaan. Gewoon weer doorgaan. Het mooie van onze God is, die zo heilig en zo goed is, dat we constant mogen vallen. En dat we constant weer op mogen staan, want Hij gaat met ons mee. Dus als je valt, Heb de moed om weer op te staan. Ga door. Zoek God op. Leef met hem. Zoek Jezus. Onophoudelijk. Verzamel mensen om je heen. Die jou hierin kunnen steunen. Christen die voor je kunnen bidden. En als het niet lukt, dan heb je altijd nog andere mogelijkheden. Net zo lang. Totdat Jezus terugkomt. Amen. Mag ik jullie met jullie bidden? Heer God. Wat is uw Bijbel, uw woord? Wat is die zo vol, Heer? Zo vol rijkdom. Wat spreekt u daar met ontzettend veel mensen? Gewoon ook zoals wij. Wat wilt u dicht bij ons komen? En misschien voelen we dat niet eens. En misschien zitten we nu wel echt in een fase dat we denken, ik wou dat God iets van zich liet horen, want ik worstel. Ik worstel met mijn identiteit. Of ik worstel met mijn lichaam. Of ik worstel met mijn werk. Of met mijn collega's. Of op school loopt het niet lekker. Misschien ben ik wel ontzettend dankbaar. Maar vergeet ik u dan weer? Weet u wat ik zo mooi aan u vind, Heer God? Is dat u ons zo goed begrijpt. En dat u zo'n enorm groot hart heeft. En dat we altijd weer bij u mogen komen. Tegelijkertijd, Heer, dat u ook zegt van, hé, maar als u voor mij kiest, volg me dan ook. Luister dan ook naar mijn woorden. En Heer, ik wil u ook zo bidden, Heer, voor de mensen die hier zitten, die dus van allerlei dingen kunnen hebben. En hoe logisch is dat, Heer? Heer, wilt u hun duidelijk maken hoe zij hun eigen uitdagingen aan kunnen gaan. Hoe zij kunnen leren van de Bijbel, van uw Heilige Geest. Ik wil u bidden, Heer, voor ons allemaal. Heer, we hebben u zo hard nodig. En vooral ook aan het begin van dit jaar. Misschien gaan er wel hele leuke dingen gebeuren. Maar het meest belangrijkste is, Heer, dat we u kennen. Want als we misschien dit jaar, misschien wel over 50 jaar, maar als we dit jaar sterven, dan is er één vraag maar belangrijk. En dat is, kennen we u? En als dat nu nog niet zo is, Heer, dan bidden we, Heer, dat u dat u wil openbaren. Vanavond of komend jaar. Maar we verlangen naar u en we kijken uit naar u. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen naar voren komen. Als er mensen een stap willen maken voor zichzelf of iemand in gedachten heeft van, hé, weet je wat, dat vind ik wel belangrijk. Voel dan de vrijheid om ook straks naar het gebedsteam te gaan of het zorgteam. Dat hoeft dus niet alleen voor jezelf te zijn, het mag ook dus voor een ander zijn. Mijn voorstel is, vinden jullie goed als we straks het volgende nummer gaan staan?
Ja.
Ja? Dan kunnen mensen hebben dan ook even wat meer ruimte en die voelen zich er niet geblokkeerd om eruit te gaan. En het is toch ook gaaf om als gemeente dit samen te doen en elkaar de ruimte te geven voor ieder op zijn eigen manier. Yes, dankjewel.
Lied gaan zingen naast je lopen. In het lied gaat het ook, als je zorg hebt of als je piekert, dat het soms ook heel vaak, eigenlijk niet heel veel uitgemaakt had. Want het valt dan allemaal wel weer mee, dus dan heb je eigenlijk voor niks zorgen gemaakt. Maar soms zijn er ook zorgen waar je wel terecht zorgen hebt gemaakt. En daar geldt ook het refrein. Gelukkig wie op God vertrouwt. Gelukkig wie dat doet. Wie heel zijn leven op hem bouwt. Want ooit komt er een moment, dan maakt hij alles goed.
Mijn hoofd, wat hou je eigenlijk?
volgt nu de collecte. Tijdens de collecte zijn er mededelingen. En normaal gesproken schrijf ik altijd even wanneer de volgende sfeer is. Het is 10 februari, lees je nu. Dat is even eigenlijk de belangrijkste mededeling. Ik weet niet of het een thema bekend is. Het is nog niet bekend, dus als je de Facebook van Desperie in de gaten houdt op de site, dan wordt je vanzelf bekend gemaakt. Verder is er eigenlijk nog maar één mededeling. Dat is dat er straks koffie drinken in de bun is. En nog even een herinnering inderdaad. Willen mensen doorpraten? Schaam je niet om weg te lopen. Er hoeft niet per se iets aan de hand te zijn. Om gewoon even verder te praten. Of samen te bidden. Ik zie dat het nazorgteam overal klaar staat hier achterin. Dus voel je vrij.
Zingen halleluja, zingen halleluja. Het lam is opgestaan. Zingen halleluja, zingen halleluja, zingen halleluja.
Thank you.
Dus. Yes. Van de week, dankjewel. Afgelopen week was ik op Bijbelcursus en daar had op een gegeven moment de Bijbelleraar die had erover van de zegen die ik jullie nou zo meteen, of die ik ons allen mee mag geven. Als we in Jezus geloven, hebben we volledige zegen ontvangen. Weet je hoe rijk dat is? Dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Als je dat ontvangen hebt, als je Jezus ontvangen hebt, heb je de volledige zegen ontvangen. En toch wil ik hem ons meegeven aan de herinnering hoe rijk het is om met God te leven. De Heer is voor ons om ons de juiste weg te wijzen. De Heer is naast ons om ons in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren. De Heer is achter ons om te verdedigen voor gemene aanvallen van anderen. En de Heer is onder ons om ons op te vangen als we dreigen te vallen. En de Heer wil in ons zijn om te troosten. En de Heer is boven ons om te zegenen. Mogen God zich over ons ontfermen, nu en altijd. Amen.